Goedemiddag gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom op deze middagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Deze middag hoopt dominee Klaver weer voor te gaan en hij wil preken uit Matteüs 6, de versen 19 tot en met 34. Matteüs 6. En van de Heidelberger Catechismus, zondag 42, het achtste gebod. De psalmen die wij samen willen zingen zijn psalm 24, versen 1 en 5. Psalm 119, vers 29. Psalm 16. De versen 1, 2, 3 en 6. Psalm 73, vers 13. Psalm 62, de versen 7 en 5. Ik zal alles voor u herhalen. Psalm 24... de versen 1 en 5. 119, vers 29. Psalm 16, de versen 1, 2, 3 en 6. 73, vers 13. 62, de versen 7 en 5. Schriftlezing uit Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. En uit onze Heidelberger zondag 42. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 24, het eerste en vijfde vers. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettige eigendom des Heren. Psalm 24, vers 1 en 5. De schriftlezing voor deze middag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 6, de versen 19 tot en met 34. Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. En dat lezen we in verband met de behandeling van de Heidelbergse catechismus, zondag 42. In Matteüs 6, vanaf vers 19, lezen wij het woord van de Heere als volgt. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we in aansluiting daaraan van Psalm 119 het 29ste vers. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Aan de beurt van behandeling is dus uit de Heidelbergse Catechismus zondag 42. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naaste goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijn naasten nut, maar ik kan en mag bevorderen. En hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mag. Laten we de Heer bidden om zijn zegen. Heer, u brengt ons ook deze middag weer samen in dit kerkgebouw. Zoals we hier zijn, zoals we meeluisteren via kerktelefoon of internet. En we danken u opnieuw voor dat voorrecht. Dat het kan in vrede en vrijheid. Nog wel. En we weten niet voor hoe lang dat nog kan. U weet het, Heere, omdat u het bent die regeert over heel deze aarde, over elke plaats. Het is ook deze wereld die u toekomt. Deze wereld en al met wat daar op leeft. Ze zijn het wettig eigendom van u. En als het dan over eigendom gaat, vanavond, vanmiddag, dan bidden we u dat u ons ook een recht verstaan wilt geven van wie eigenlijk alles is en wie alles toekomt. Als het gaat over goederen, over recht, over toe-eigenen. We bidden van u, wil ons leiden door uw geest, wanneer we dan opnieuw weer bepaald worden bij de dingen van u en uw koninkrijk. Dat hebben we nodig. Voortdurend onderwijs daarover. En daarmee beleiden we ook onze eigen armoede. Hoewel we wel zo geschapen waren door u. Goed. Naar uw beeld. In gerechtigheid. In heiligheid. In kennis. Maar wij hebben het bedorven. En u bent het die ons in die duisternis opzoekt en ons wilt onderwijzen, ons wilt leiden, ons wilt brengen tot de kennis der zaligheid die u openbaart in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zoals u Adam en Eva opzocht in het paradijs, zo zoekt u ons ook op. Waar bent u? Waar ben je? Omdat u geen lust hebt in onze dood, maar dat we zouden leven. Dat we weer mens worden zoals u het bedoeld hebt. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we bidden u, o Heilige Geest, maak ons gelijk aan het beeld van de Heer Jezus. Want zo zijn we waarlijk weer mens, zoals het bedoeld is. Dat is ook toch het verlangen van allen die u vrezen. U weet dat, Heere, zoals we hier zijn. Degene die u dienen en die verlangen om toch altijd uw koninkrijk als eerste te zoeken. En daarna verlangen om u eens zonder zonde te kunnen dienen. Geheel bevrijd van alles wat ons van u af kan houden. Heere, laat dan ook het onderwijs van vanavond niet alleen vermanend, maar ook vertroostend zijn. Want eens zal die dag er zijn dat het voor ons niet meer mogelijk is het achtste gebod te overtreden. Maar Heere, u kent ze ook, die nog altijd het leven voor zichzelf houden en al het goed wat we ontvangen ten diepste voor zichzelf houden. Heere, wil van die slavernij, want dat is het, wil ons daarvan bevrijden. En dat we de dingen van uw koninkrijk zullen zoeken. In het geloof dat u dan ook alles zult geven wat we nodig hebben. En juist dat kan zo aangevochten en bestreden worden in het leven van uw kinderen. U weet het. Als we het gevoel hebben dat we toch tekort komen. En u toch niet helemaal zo met uw kinderen omgaat waarvan wij denken dat het zou moeten. We zijn zo eigenwijs van nature dat we menen het beter te weten. Heere, vergeef het ons en vermeerder het geloof, opdat we werkelijk mogen zien dat u ons al het goede wilt geven en het kwade van ons wilt weren of ten onze beste wilt doen keren. Omdat u dat doet als een almachtig God en getrouwe Vader. Bewaar ons ervoor dat we ons zorgen maken voor de dag van morgen. Persoonlijk, wellicht voor het gezin, voor onze familie, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, of voor de gemeente, of als we denken aan het kerkelijk leven, of aan ons land en volk. Hoe moet het als we denken aan morgen? Maar Heere, doe ons leven bij vandaag, want de dag van vandaag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En u bent het toch die zorgt. U bent het toch die regeert. En u zorgt er toch voor dat uw werk tot voltooiing zal komen. En dat ook zelfs het kwade in deze wereld daar nog aan ten dienste zal zijn. Heere, we bidden u, wil aan deze gemeente denken in uw gunst. Wil bewaren. Wil beschermen. En dat toch in het klein getal ervaren mag worden dat u erbij bent met uw gunst. Dan is het goed. Dan is het ook goed vertoeven hier. Wil de broeders van de kerkenraad ook wijsheid geven, een kracht, liefde en bewogenheid in hun ambtelijk werk, in de uitoefening daarvan. Zegen ook de vergadering van morgen. Wil alles wat besproken moet worden daarin de leiding nemen en uw woord dan ook openen en harten openen voor uw woord en dat ontvangen mag worden van u en doorgegeven worden aan de gemeente. Denk ook aan de christelijke gereformeerde kerken in de huidige omstandigheden. We bidden van u dat u ons toch wilt bewaren bij uw woord. En dat waar gezocht wordt om daar trouw aan te blijven, door u gezegend wordt. En als wij dan niet weten hoe het allemaal precies moet, dan hebben we ook alle reden om ons voor u te verootmoedigen. En dan zijn we ook niet geweest die we moesten zijn. Anders was het toch niet zo gegaan. We bidden van u, wil de werken van de boze verbreken. Want hij is er altijd op uit om datgene wat u bijeenbrengt uiteen te drijven. En dat waar vrede is, onrust te veroorzaken. O God van alle genade, denk ook aan de kerken in ons vaderland. En dat de prediking van uw woord, zoals dat ook vandaag op vele plaatsen mag plaatsvinden, toch zo door u gezegend wordt. Dat ons land en volk wakker geschud zal worden. Dat er een terugkeer mag zijn tot u, de levende God, beginnende bij de kerken. Een revij, een opwekking. Geef dat, Heere, ook onder ons land en volk. We bidden dat ook met het oog op de komende verkiezingen. Wanneer we deze week een stem mogen uitbrengen voor de Tweede Kamer. En voor, met het oog daarop, ook een nieuwe regering. Als we alle beloftes nagaan die de verschillende politieke partijen ons voorhouden, dan vrezen wij. En dan beleiden we ook dat er van ons mensen weinig goed is te verwachten. Tegelijkertijd is er ook een zoeken, die zijn er ook, die verlangen om een eerlijk Bijbels geluid ten gehore te brengen. Wilt u dat ook zegenen? Maar we bidden van u, geef ons toch niet over aan onszelf. Wilt u geven dat ons land en volk bestuurd mag worden? En dat er een terugkeer mag zijn tot uw heilzame wetten, tot uw geboden? En wil dan ook zijn met allen die u roept om ons land en volk te besturen en te regeren. Denk ook aan ons koninklijk huis, aan de koninklijke familie. Dat zij zich ook onderdaan mogen weten van u. We bidden voor uw vervolgde kinderen. Wil hen genadig beschermen en vertroosten. Denk ook aan uw verbondsvolk Israël. De beminden om der vaderen wil. In de huidige situatie ook. In de wapenstilstand die zo fragiel is. We bidden van u dat het toch mag meewerken. Ten goede. En geef bovenal dat onder uw verbondsvolk, maar ook onder Palestijnen, vrede gezocht en gevonden mag worden bij u vandaan. De vrede die alleen in Christus Jezus wordt gevonden. De vrede die Hij heeft aangebracht door zijn lijden en sterven. Waardoor we echt duurzame vrede mogen ondervinden. De vrede van u, die alle verstand te boven gaat. Gedenk aan deze wereld in nood. Zegen, werk van barmhartigheid. We bidden u, wil ook zo ons gedenken in gunst van boven, ons een goed en gezegend uur geven hier rondom uw woord. Wij smeken het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de preek willen we van Psalm 16 de versen 1, 2, 3 en 6 zingen. Psalm 16 vers 1, 2, 3 en 6. Zingen we na het amen van de preek van Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? 73 vers 13, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, houd de dief. U hebt het misschien wel eens meegemaakt. Misschien wel in de winkelstraat, dat u het hoorde roepen, houd de dief. En in uw ooghoeken zag u iemand hard wegrennen met een tas in zijn hand. En iemand anders erachteraan. En die rent sneller dan de dief. En de dief die kiest eieren voor zijn geld. Hij laat de tas vallen. Hij rent zelf verder door. En de achtervolger die wordt door die vallende tas gestopt. De dief ontsnapt. Een dief. Ja, dat is iemand die zonder betalen de winkel uitgaat. Een dief, dat is iemand die zich iets toe-eigent dat hem niet toekomt. Stelen, dat kan ook digitaal. Ongemerkt dat bankgegevens of creditkaartgegevens van je worden gestolen en dat daarmee op uw rekening boodschappen worden gedaan. Nou ja, moet het daarover gaan vanavond? Dat doet toch niemand van ons? Stelen? Niemand van ons is toch een dief? Gaat het dan eigenlijk wel over ons in het 8e gebod? Ja, toch wel. Niemand van ons uitgezonderd, helaas. Wij stelen ook. Op welke manier? Nou, we hopen er iets over te horen vanavond. Maar dat niet alleen. Niet alleen dat we van nature allemaal dieven zijn, maar daardoorheen klinkt ook het evangelie van Jezus Christus, die ons toeroept, houd de dief, laat hem niet ontsnappen. Want de Heer Jezus wil namelijk dieven zalig maken. Houd de dief, dat is het thema van de preek. Drie gedachten. Allereerst, want hij steelt. In de tweede plaats, want hij wordt gezocht. En in de derde plaats, want hij moet veranderd worden. Houd de dief, want hij steelt, want hij wordt gezocht, want hij moet veranderd worden. Het antwoord 110... niet zo gemakkelijk antwoord. U merkt dat wel aan de taal. Het is de oud-Nederlandse taal. En daar worden ook nog eens een keer allerlei maatgegevens genoemd die wij niet meer kennen. Zoals dat er stelen in verband met een vals gewicht, L of maat. Daarin kun je merken dat de catechismus in een andere tijd is geschreven. En het is de tijd dat men nog handelde en rekende met weegschalen. U weet dat wel, zeker de ouderen. Als je dan vroeger wat kocht en je wilde een kilo vlees, een kilo gehakt, dan werd het vlees aan de ene weegschaal gelegd in ene schaal en in de andere schaal werd een gewicht gelegd. Gewicht van een kilo. Maar en dan met de bedoeling dat als de wijzer dan in het midden stond, dan had je precies een kilo vlees. Maar als nou de slager er van dat kilogewicht wat afschraapte, er 50 gram afschraapte, dan stond er nog wel op 1 kilo, maar in werkelijkheid was het 950 gram. En als je dan met dat gewicht meende een kilo vlees te kopen, had je 50 gram minder, 950 gram. En op dat moment eigent de slager zich iets toe wat hem niet toekomt, want u betaalt namelijk voor een kilo, terwijl u maar voor 950 gram krijgt. Nou, daar gaat het dus over, ten diepste. In het 8e gebod gaat het over ons iets toe-eigenen wat ons niet toekomt. Dan gaat het dus over, ja, wat je bezit is en wat het bezit van een ander is. Hebben wij dan bezittingen? Nou, zeker. En in het Rijke Westen hebben wij heel veel bezittingen. Toch? We hebben heel veel spullen in en rondom ons huis. Wellicht hebt u ook veel geld op uw rekening staan. Misschien wel een heel mooi, hoog bedrag. De ene heeft meer dan de ander. De andere heeft weinig. Maar dat we bezittingen hebben, dat is ons ook al van vroeg aan geleerd. Zo gaat het toch. Als u als kind een cadeau kreeg, dan werd gezegd, als je dat allemaal nog moest leren, van nou, dit is nou voor jou. Helemaal voor jou. En je werd je bewust dat je ja, iets kon bezitten wat van jezelf was. En een ander mocht daar niet zomaar aankomen. Dat moest dan eerst gevraagd worden, want het was van jou. En zo gaat het toch eigenlijk bij alles. Als iets van ons wordt afgepakt, dan zeggen we toch ook, hé, dat is van mij. Je bezit, uw bezit, uw auto, uw huis, uw geld. Ja, van wie is het? Is het echt van u? Ja, we hebben wel de neiging dan om dat echt absoluut te maken. En zeggen van ja, dat is echt van mij. En daar zit dan wel eigenlijk ons probleem. Dat wij onze bezittingen absoluut maken. Dat wil zeggen dat wij echt menen dat het echt ons alleen toekomt. En daarmee vergeten we dat we het uiteindelijk ook maar hebben gekregen, hebben ontvangen. Dat er weer een gever aan vooraf is gegaan. Wie is de bezitter van alles? Ja, dat is de Heere God. Voor wie is de aarde? Voor wie is de zon? Voor wie is de regen? Voor wie is het graan dat groeit? Voor wie is het goud en het zilver? De Heere zegt, het is voor mij. De olie, het vee, Rusland, Oekraïne, van wie is dat? Van wie is Nederland? De Heere zegt, het is van mij. Dat zongen we toch ook? Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. En dat moeten wij leren. Zeker wij die leven op het erf van het verbond, met een gedoopt voorhoofd. Waarvan de Heere al vanaf het prilste begin van ons leven heeft gezegd, je bent van mij, je komt mij toe. Dat is wat de Heere toch ook tegen het verbondsvolk heeft gezegd en heeft bevestigd als hij de 10 geboden geeft bij de Sinaï. Op die 2 tabletten stenen tafelen geschreven. Hoe begint de wet dan ook alweer? Ik ben de Heere uw God. En daarmee zegt de Heere, je bent van mij. Zo had hij dat ook gezegd. Voordat hij de wet gaf, Exodus 19, Exodus 20 is dan de wet, de 10 geboden. In Exodus 19, vers 5 zegt de Heere, nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Daarmee zegt de Heere tegen het volk Israël, ik heb u uitgekozen en uitverkoren. Boven alle andere volken. Kun je dan nog wel van bezittingen spreken? Als de Heere zegt, het is, je bent van mij en alles wat je hebt is ook van mij. Ja, toch wel. De Heere heeft namelijk ook wetten gegeven. De wetten van Mozes, waarin allerlei bepalingen staat over hoe we met bezittingen dienen om te gaan. Maar daarbij maakt de Heere duidelijk dat we het uiteindelijk allemaal in bruikleen hebben gekregen. Een miljonair heeft miljoenen in bruikleen gekregen. Daar heeft hij beschikking over. Maar hij kan niet zeggen in de diepste zin van het woord, het is van mij. Waaruit weet je dat dan? Nou, kijkt u maar wat er gebeurt als een rijke sterft. En ik moet zo denken aan dat verhaal, die gelijkenis van die rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Wat had hij bij zich? Helemaal niks. Met alles wat je bezit, je kunt het niet meenemen, nog naar de hemel, nog naar de hel. Al wordt het meegegeven, het graf in, het blijft daar liggen. En zo hebben we ook te verschijnen voor God, voor zijn rechterstoel, als we sterven. Met niets. Geen huis, geen auto, geen geld, niet eens een druppel water. En volgens de rechterstoel moeten we eens verantwoording afleggen. Dan zal hij oordelen. Niet over hoeveel geld u hebt gehad, maar wat u met zijn gaven hebt gedaan. Wat hij u eerst in bruikleen heeft gegeven. Denk aan de gelijkenis van de talenten, Matteüs 25. Waar talenten, een zak met geld, werd weggegeven. 5 talenten, 2 talenten, 1 talent. Het werd in bruikleen gegeven. De arbeiders moesten ermee aan het werk. De knechten moesten ermee aan het werk. Totdat hun Heer terugkwam. Nou, zo geeft de Heer aan ons ook talenten, een zak geld, gaven in bruikleen. Nou, wat doen we ermee? Doen we nou met alles wat we van de Heer ontvangen als eerste dat we zoeken de Heer ermee te dienen? Is nou in alles wat we ontvangen de vraag: Heer, wat wilt u dat ik ermee doen zou? U zegt, ja, maar dat is toch al heel duidelijk. Als je geld krijgt, dan heb je dat toch nodig voor je levensonderhoud en al die dingen die je nodig hebt voor dit leven, ja, dat is allemaal waar. Maar doet u dat nou echt in die afhankelijkheid van hem? Heer, het is van u. Mag ik het nou gebruiken zoals u het wilt? En dan moeten er toch altijd weer keuzes gemaakt worden. Kiezen we dit of doen we dat? Hoe ga ik om met mijn geld? Hoe ga ik om met mijn bezittingen? Hoe ga ik om met mijn verlangens? Waar zijn die op gericht? Zijn die nou allereerst gericht op bevrediging van mijn eigen behoeften? Of zijn ze erop gericht om de Heere nou te mogen dienen? Omdat Hij het is die bevrijdt van de slavernij van de zonde. En als je daarvan bevrijd mag worden door genade, dat je dan je gaven en je bezittingen mag in vrijheid mag gaan gebruiken en besteden voor Hem. Zo plaatst de Heer ons voor een spiegel bij de behandeling van het 8e gebod. En dan bent u er hoop ik wel achter gekomen dat wat in mijn hart leeft en wat in uw hart leeft, dat we geneigd zijn om onze bezittingen los te koppelen van God. En dan roept de Heer u en jou toe vanavond: houd de dief. Dan moet u niet om u heen kijken, maar de Heer bedoelt u. U bent een dief bij alles wat u allereerst aan uzelf toekent, toerekent. En bij alles waarvan we niet vragen: Heer, wat wilt u dat ik ermee doen zou? Dat we het uiteindelijk voor onszelf willen houden. En niet voor hem. Hoe komt dat toch dat we die neiging hebben om bezittingen los te koppelen van God en zijn koninkrijk? Ja, dat heeft met onze diepe val in Adam en Eva te maken. Voor onze val waren we gelukkig en leefden we in volmaakte harmonie met God en met alles wat van hem is. Heel de aarde, het was een en al harmonie. En God had gezegd tegen Adam en Eva, en dan zeg ik het net iets anders: je mag overal gebruik van maken, behalve van die ene boom. En die ene boom herinnerde Adam en Eva er voortdurend aan dat alles van de Heere is. En dat het hem toekomt, dat hij mag zeggen wat hij wil. En dat hij wil dat we daarom gehoorzaam zijn aan hem. En dat je dan pas echt rijk bent. Als je van alles gebruik mag maken wat de Heere aan je geeft. Niet voor jezelf, maar om Hem daarmee te eren en Hem te dienen. Met gehoorzaamheid aan de Heere ben je ten diepste rijker dan wanneer je iets steelt van God en je eigen maakt. Maar dat is wel gebeurd toen Adam en Eva van datgene namen wat hun niet toekwam. Ze namen van hun vrucht en daarmee overtraden ze ook het 8e gebod. Ze gingen stelen. Wat gingen ze stelen? Ja, ten diepste de eer van God. Ergens las ik dat de eerste daad van de mens was enorm willen profiteren op een onrechtvaardige manier. Om winst te maken met zo weinig mogelijk inspanning. Dat is heel aantrekkelijk. Dat voelen we allemaal wel aan. Maar het komt uit de hoge hoed van de duivel om zoiets te bedenken. Hij had toch tegen Adam en Eva toch gezegd, als je van die boom eet, dan zul je als God worden. En Adam en Eva raakten ervan overtuigd dat eer en rijkdom binnen handbereik lagen. En sinds onze ongehoorzaamheid menen we allemaal dat de aarde van ons is. En we hebben de ziekelijke neiging om iets te bezitten. Maar daarmee stelen we dus van God. Stelen we zijn eer, stelen we van zijn heerlijkheid. Houd de dief. Wat doet God met zulke dieven? Ja, hij komt ze achterna. Wat een wonder, hè? Dat doet hij door zijn woord en door de prediking. Zoals ik het al noemde, houd de dief, hij spreekt u aan. U wordt gezocht. Niet met de bedoeling om u te vangen en dan te straffen met het eeuwige oordeel. Dat zou terecht zijn. Maar dat is niet wat God zoekt te doen. Hij wil dat de verbroken verhouding hersteld wordt. Dat u in plaats van een eerover weer een godlover wordt. De Heere wil ons in ons nekvel grijpen. Om ons te veranderen. Van dieven wil hij aanbidders maken. Aan mensen die stelen, biedt hij zijn vriendschap aan. Sterker nog, hij wil ze nog rijker maken dan ze meenden te zijn wanneer ze van God gingen stelen. Dat is het wonder van genade. Wij kunnen onmogelijk God meer geven wat hij verdient. Wij kunnen niet het gestolen goed, om zo maar te zeggen, weer teruggeven. Wij kunnen het niet meer goed maken. Maar God kan er wel voor zorgen dat wij al onze bezittingen weer gaan gebruiken voor Hem en voor het welzijn van onze naasten. Dat doet Hij door ons als dieven te verlossen van onze dieverij. Van de macht van de zonde, van de hebzucht en van de bezittingen. Hoe verlost hij ons van ons egoïsme? Nou, niet anders dan door plaats te maken in ons leven voor de Heere Jezus Christus. Omdat hij het is die wel volmaakt gehoorzaam is geweest aan de wet van God. Geen van de geboden overtreden. Omdat hij de middelaar is van zijn volk. Daarvoor is hij in deze wereld gekomen. Om de straf te dragen die wij hebben verdiend. Hij heeft geleden en is gestorven. Ook voor de zonde tegen het 8e gebod. En hij is opgestaan uit de doden. Want hij heeft de macht van de zonde en de macht van de duivel overwonnen. En daarom kan hij ons verlossen van de macht van de zonde. Ook van de zonde van ons egoïsme, van de diefstal. Als de Heer je verlost, wanneer Christus zijn bloed toepast aan ons hart en leven, dan worden we vervuld met zijn liefde en liefde tot zijn geboden. En dan is een van de dingen die hij dan doet, is dat hij je een eerlijk mens maakt. Dan word je van een dief die alles wil verbergen en voor zichzelf wil houden, word je iemand die het eerlijk voor de Heer erkent en beleidt. Dat je zijn eer rooft en dat je zo'n egoïstisch eigenschap hebt. En dat het je tot verdriet is. Dat het je verlangen is. Dat hij tot zijn eer komt. Ja, wat is het verdrietig dat je ook na ontvangen genade nog zo op jezelf gericht kan zijn. Daar raakt je hart onder verbroken. Vanwege die onuitsprekelijke liefde van hem waarmee hij ons opzoekt. En waarmee hij ons om Christus wil, de zonde kan en wil vergeven. Dat wij de neiging hebben om maar te nemen wat ons niet toekomt. En het wonder, wie kan het bevatten dat God nou precies het tegenovergestelde is. Dat God leeft om te geven. Genade voor genade. Zodat het ons aan niets zal ontbreken. Zodat we zelfs verlost kunnen worden van zonde en schuld. Daarvoor heeft hij zelfs het liefste wat hij had gegeven. Hij had het voor zichzelf kunnen houden. Maar zijn liefde is zo groot. Dat hij hem die aan zijn boezem was. Van zich heeft afgerukt. En heeft gegeven in deze wereld. Christus een volkomen zaligmaker. O, wat wordt hij je lief. Als je zijn verlossingswerk, zijn middelaarswerk overdenkt. En je krijgt hem steeds meer nodig. Naarmate je meer en meer ontdekt wie je bent in jezelf. Dat Jezus Christus nou het tegenbeeld is van wie wij van nature zijn. Toen hij in de woestijn werd verzocht, die 40 dagen, weet u wel, voordat hij uitging om te preken en wonderen deed, na de doop, door Johannes de Doper, verzocht in de woestijn, en toen hongerde hem, maar toen ging hij zichzelf niet iets toe-eigenen wat de Vader hem niet gaf. Dat had hij best kunnen doen. Hij had van stenen brood kunnen maken. Maar dat deed hij niet. Hij wachtte op de tijd van zijn vader. En hij liet zich arm maken. Hij werd arm om onzentwil. Zodat wij rijk zouden worden. Vanwege zijn armoede. Daar was hij op gericht. Niet op bezittingen. Niet op geld en goed. En het mocht hem zelfs zoveel kosten. Het mocht hem alles kosten. Als daardoor maar dieven veranderd zouden worden. En weer aanbidders zouden worden van God. En het wonder is dat allen die nu door een waar geloof aan hem verbonden raken. In de weg van bekering en geloof. Die worden van die macht van egoïsme verlost. Dat ga je merken. Je gaat merken dat er niets gaat boven de Heer Jezus Christus. Ja, je zou willen dat je dat altijd zo zou merken en altijd zo zou voelen. Maar als je nou eerlijk wordt voor de Heere, dat zijn de beste momenten. Als je arm bent voor de Heere en je zegt er gaat niets boven deze zaligmaker. Die volkomen verlost, die zelf in de armoede is gegaan. Alles heeft afgestaan om mij rijk te maken. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En dan merk je dat de schatten van deze wereld je niet gelukkig kunnen maken. Alleen de rijkdom van Jezus Christus. Dat is vergeving van zonde. Vrede voor je hart. De belofte van het eeuwige leven. Zijn troostrijke nabijheid. Ja, dan ben je echt rijk. Rijk Of je nou veel of weinig bezittingen hebt gehad in dit leven. Maar je bent tevreden met Hem. Want met Hem heb je alles. Met Hem ben je rijk. Je vertrouwt je aan Hem toe. En dan geloof je dat wat Hij doet in je leven toch het beste is. Dat mag je zien dan door het geloof. Dat is niet wat de mensen om je heen zeggen. Maar dat is wat je mag zien door het geloof, zien op Hem. En dan mag je je troosten in de wetenschap dat je mede-erfgenaam bent. Mede-erfgenaam van alles wat van de Heere is. Dat is dus alles. Alles dat tot zijn beschikking staat. Dat is ook voor zijn volk. Gelooft u dat? Gelooft u dat voor uw eigen hart en leven? Dat we omgang met de Heer Jezus kennen door het geloof. Kijk of je nou een gul karakter hebt of niet. De ene is eenmaal guller van karakter dan de ander. Maar waar het om gaat is of ons hart op God is. Als we leren schuilen, dat we leren schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat zal in ons leven ook blijken. Dat waar ons hart is, zoals de Heer Jezus het zegt in Matthäus 6, daar zal ook onze schat zijn. En dat is dan maar een hele eerlijke vraag. Waar is ons verlangen op gericht? Kunt u het zeggen? Ik was er eens blind voor, maar nu mag ik het zien. Ik was eens een en al dief. Maar mag geloven dat door Jezus Christus God weer tot zijn eer komt. Herkent u dat alles wat u meer ontvangt dan de dood, genade van God is. Gave van God. Verworven door de Heer Jezus Christus. En dat voor dieven. Ja, dan. Dan kun je op die momenten ook niet meer druk om maken om de vraag waarom de een al meer heeft dan de ander. En wat maakt er nou uit wie er dan in de top 100 van de rijkste mensen, wie daarin staat? Wat maakt er nou uit dat sommigen, misschien ook onder ons wel, meer dan een ton ontvangen per jaar? Wat maakt dat uit? Het gaat er niet om wat u hebt, maar het gaat erom van wie u bent. Bent u nou zijn eigendom geworden? Of bent u nog van uzelf? Nou, zolang u nog bent van uzelf, bent u een dief van God. Maar bent u van Christus, dan bent u de rijkste mens van heel de wereld, samen met allen die de Heere ootmoedig vrezen. Wat een wonder dat de Heere zo goede gaven uitdeelt aan rechtelozen. Dat is toch genade? Of u er nou hard voor hebt gewerkt, of dat u het zo kreeg, of u nu veel belasting moet betalen of weinig. U hebt het allemaal van Hem mogen ontvangen. Aan alle gaven die wij van de Heer ontvangen hangt als het ware een kaartje aan. Geen prijskaartje, want het is al betaald. Maar alles wat we ontvangen, daar hangt een kaartje aan met daarop geschreven van God. Uit genade gegeven, om Christus wil. En dan moet u dat kaartje er niet af gaan knippen. Dat doen we op het moment dat we zeggen, en nou is het voor mij. Dan hebben we het kaartje eraf geknipt. Maar we moeten het eraan laten hangen. En ons steeds weer bedenken. Alles wat ik ontvang, ontvang ik van God uit genade. Om Christus wil. En het komt Hem toe. Mag ik nou Hem eren en dienen met alles wat ik ontvang? Hoe dan nou Hem erkennen in het gebed? Voor alles wat Hij schenkt. Maar daarbij ook het gebed, Heere, mag ik nou alles gebruiken met het oog op uw naam en uw eer. Zoals de Heer het heeft gezegd aan het volk Israël. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Ik ben het die verlos. Gebruik dan alles wat je van mij ontvangt, dan ook voor mij. Die eerste regel van de 10 geboden, ik ben de Heere, uw God. Eigenlijk staat dat boven elk gebod geschreven. En dus ook boven het 8e gebod. Ik verlos van zonde en schuld. Ik zal voor je zorgen. En daarom is het niet nodig om te stelen. Daarom is het niet nodig om egoïstisch te zijn. Want als we egoïstisch zijn, dan zit dan eigenlijk onder dat we de Heere wantrouwen en leven alsof we van de Heere niet kunnen verwachten te krijgen wat we nodig hebben. Maar dat we eigenlijk het zelf beter weten. Want dat zit achter dat wantrouwen, het voor onszelf houden. God niet erkennen. Dat is eigenlijk toch die eigen wijsheid van ons. We zijn niet tevreden met wat God ons schenkt. Wij willen wat ons zint. En daarmee steel je van God. Houd de dief. We lezen in Matteüs 6, vers 32, 33 en 34... Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zorgt de Heer niet voor eten en drinken? Zorgt Hij er niet voor dat u verwarmd kunt wonen? Dat u een auto kunt rijden en wat al niet meer? Wees tevreden met wat de Heere u geeft. En wie van ons moet dan niet beschaamd zijn hoofd buigen? Met de belijdenis dat wij toch wel heel weinig verwachting eigenlijk hebben van de Heere. En dat we geneigd zijn om toch... Ja, toch te piekeren en te tobben, te prakasseren voor de dag van morgen. Maar daar krijg je juist zo last van. Om nou te leven bij de dag. Om te leven bij wat de Heere geeft en dat dat goed is. Omdat Hij het beste, het liefste wat Hij had, heeft gegeven. Zal Hij ons met Christus, zegt de apostel, niet alle dingen schenken? Bent u zo al bij Hem geweest, bij de Heer Jezus, als een dief? Hebt u het al eens voor Hem beleden? In dit leven doe ik anderen tekort, omdat ik zo hebberig ben. Maar het ergste is dat ik u tekort doe, omdat ik uw eer steel. Voor dieven is vergeving, bij deze zalig maken. Aan eerovers wil Hij overvloedig genade geven. Zo zorgt Hij voor zijn eer. En zo zorgt Hij voor de zaligheid van dieven. Wat zegt de Heer namelijk tot mensen aan wie Hij zijn genade wil geven? Het zal u aan niets ontbreken. Ik ben uw erfdeel. Ik ben de God van het verbond. Ik geef mijzelf aan u. Ik geef u vergeving van zonden om Jezus wil. Ik vernieuw uw hart... En leven door het werk van de Heilige Geest. Ik wil u omringen met mijn vaderlijke goedheid en zorg. De Heere, de God van het verbond, Hij opent de schuren, deuren van zijn schathuis. En dat voor dieven. Niet om te stelen, maar om als een bedelaar van Hem te mogen ontvangen. En dan zijn er allerlei gaven van Hem te verwachten. Voor elke situatie. En dan wil Hij verlicht de ogen van het verstand geven. Dan wil Hij geloof geven aan mensen die niet weten hoe ze kunnen geloven en alleen maar ongeloof in zichzelf vinden. Dan wil Hij harten vervullen met zijn liefde, harten die zo op zichzelf gericht zijn. Dan wil Hij blijdschap geven aan mensen die altijd hebben gedacht dat het leven met de Heer en zijn dienst zo saai is. U bent zo onnoemelijk rijk als de Heere zelf uw erfdeel is. Erfdeel, dat wil zeggen, u mag ontvangen terwijl u er niks voor hebt gedaan. U mag ontvangen omdat een ander in de dood is geweest. Jezus Christus. O, als je iets van die genade mag kennen. Ja, dan word je ook wel royaal. En dan word je ook wel gul naar andere mensen toe. Immers, ja, wat heb ik eigenlijk? Het is toch niet van mij, het is van hem. En dan is het toch ook de vraag, Heere, hoe wilt u dat ik de ander zal dienen met alles wat u mij geeft? En zo is God het die een dief verandert, onze derde gedachte. Dan gaat het dus niet meer over stelen, maar over geven. Het tegenovergestelde van een dief. Geven aan mijn naaste. Want als je aan je naaste geeft, dan geef je eigenlijk aan een ander wat je van God hebt gekregen. Je mag lenen van God. En daarmee dien je de Heere. Niet omdat dat moet, omdat dat nou een keer zo hoort, maar omdat je dat wil. Uit liefde. Zien we dat ook niet terug bij een Zacchaeus bijvoorbeeld. De tollenaar. Toen de Heer Jezus hem uit die boom had geroepen en in zijn huis kwam, toen veranderde alles bij Zacchaeus. Niet alleen in zijn huis, maar ten diepste was er wat in zijn hart veranderd. Toen ging hij het tegenovergestelde doen van wat hij eerst deed. Eerst, als tollenaar, stal hij van het Joodse volk, zijn eigen volk. En toen de Heer in zijn huis kwam en in zijn hart kwam wonen, toen deed hij het tegenovergestelde. Hij ging viervoudig teruggeven aan degene van wie hij iets had ontstolen. Nou, dat is wat de Heilige Geest nou werkt. Dat is nou de praktijk van de bekering, gemeente. Dan word je een blijmoedige gever. Blijmoedig. Omdat het je vreugde is om te delen van wat de Heer u eerst heeft gegeven. Christus in het hart. Dan ga je ook de trekken vertonen van de zaligmaker. Niet dat u dan niet meer zondigt tegen het achtste gebod. Helaas struikelen in velen. Maar wel iets van dat gunnende en van dat royale. In het geloven en het vertrouwen dat de Heere toch in alles voorziet. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Dat is de positieve kant van het achtste gebod. Zoals de catechismus dat ook formuleert. Dat ik mijns naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. Waar ik kan en mag. Daar zit aan de ene kant drang achter, de drang van liefde, waar ik kan, de stuwkracht van liefde. En tegelijkertijd is dat ook de grens. U hoeft ook niet meer te doen dan u kunt en dat u mag. Misschien hebben sommigen dat wel nodig om daarop gewezen te worden. De Heere verwacht niet iets van u boven uw vermogen, boven uw kracht of boven uw financiële draagkracht, boven uw lichamelijke of psychische kracht. U kunt niet iedereen helpen. U kunt uw naaste ook niet in alles helpen. Maar u kunt wel geven wat u hebt ontvangen. Maar daarboven kunt u niet geven, want u hebt het niet ontvangen. Dat is wat de Heilige Geest ons wil leren. Om te geven waartoe we geroepen zijn. Zoals dat ook in het antwoord staat. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Dus ook niet geven. Nou, aan hem geef ik wel wat, want dan kan ik ook nog weer wat terug verwachten. Niet geven opdat ik iets terugkrijg. Maar echt uit liefde geven is dat je geeft zonder dat je iets terug verwacht. En misschien weet je ook wel dat een ander je eigenlijk niets terug kunt geven. Dat is vrucht van genadewerk. En wat je, als je persoonlijk iets mag kennen van dat werk van de Heer in je leven, dan raak je op God gericht en dan raak je gericht op je naaste. We sluiten af, gemeente. Ik hoop dat u begrepen hebt dat er genade is. voor dieven. Bent u al door hem gegrepen? Hebt u hem gehoord? Houd de dief! Als we een ogenblik aan de voet van het kruis staan en dan opzij kijken, dan zien we daar een rover, een dief, een moordenaar hangen, die om genade smeekt. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En u weet het antwoord. Heden, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat werd gezegd aan een dief, aan een rover. En past die dan in het paradijs? De plaats waar God alle eer ontvangt, die hem toekomt, waar geen eer meer geroofd kan worden? Ja, dat is wat de Heere wil geven aan eerovers. Die krijgen toegang tot het paradijs, om Christus wil. Dat wordt werkelijkheid. Ja, wanneer wij met een verbroken hart en verslagen geest hem roepen om zijn genade, zoals die moordenaar aan het kruis deed. Om dan die wonderlijke ruil te mogen ervaren. Christus, mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Dan ben je rijk. Dat is wat God kan en wil doen. Om Christus wil vloeien rijke zegeningen naar arme zondaren. En dan zorgt hij ervoor dat het achtste gebod werkelijkheid wordt. U zult niet stelen. Dat is dan tegelijkertijd de belofte voor allen die de Heere vrezen. Dat zal werkelijkheid worden. Eens zult u nooit meer kunnen stelen, maar alleen maar God geven dat hem toekomt. En dan zult u hem ten volle genieten. God alle lof en eer geven. Wie dat in dit leven in beginsel mag beoefenen, zal dat straks ten volle doen. Om Jezus wil. Amen. Heere, bidden en danken. Heere, u komt alle lof, eer en aanbidding toe. Met dat doel hebt u ons ook geschapen. We hebben het opnieuw weer moeten erkennen. En leer het ons ook om het van harte te belijden. Dat we eer over zijn. Dieven van u. Ook de manier waarop wij omgaan met alle goede gaven van u. Heere, wil ons aanzien in uw Zoon, Heer Jezus Christus, die met alle gaven die hij ontving, u ten volle heeft geëerd en gediend als borg en middelaar. En dat voor een doodschuldig volk, voor dieven. Maar wil dan ook door het werk van uw geest ons hart en leven veranderen en vernieuwen. Opdat het voor ons ook werkelijkheid mag zijn en weer opnieuw beleefd mag worden wat we zojuist gezongen hebben. Wat zouden we nog begeren buiten u? En als we u mogen hebben, dan hebben we alles. Alles wat we uit uw milde handen ontvangen. Dat is alleen maar goed, want u bent de bron van alle goed. O, dat we toch in geloven met verwachting zullen leven, zullen wandelen. Ziende op u, Heer Jezus Christus, en op uw volbrachte werk. En dat u ook dat werk zult voltooien, dat u niet moe wordt om eerovers dieven achterna te gaan. Houd de dief, en dat u vangt door uw woord, door uw geest, dat u tot u trekt met koorden van goede tierenheid. Heere, doe dat werk in het midden van de gemeente, steeds weer opnieuw. Heb dank voor wat u ons gaf op deze dag, dat we elkaar mochten ontmoeten rondom uw woord. Wat een voorrecht, wat een zegen. Ga ook met ons van hier, bewaar ons voor een onvoorbereid, onverzoend sterven. Maar leid ons door uw woord en geest. En breng de gemeente volgende week ook in getrouwheid weer samen. Sterk ons ook als er dagen zijn waar we erg tegenop zien. Leer ons uit genade te leven van wat u per dag wilt geven. Manna voor iedere dag. Dat ontvangen we in uw Heer Jezus Christus. En dat is echt meer dan genoeg. U komt daarvoor de lof en de eer toe. Hoor ons bidden uit genade alleen. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 62, het 7e en vervolgens het 5e vers. 62 vers 7 en 5. gaat in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.